Goedenavond, lieve mensen. Vanavond de tweede avond over het Koninkrijk Gods in de brieven. En ter inleiding wil ik iets lezen uit de Evangelie. Dat mag, hè, de ruimte moet er zijn. De slotwoorden van Matteüs 28. U zult direct wel zien waarom dat is dat ik dit lees. Matteüs 28, vers 16. De 11 discipelen nu gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had ontboden. En toen zij hem zagen, huldigden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de woorden: mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen lerend te bewaren alles wat ik u heb geboden. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Tot zover voorlopig uit het woord van God. De schriftplaatsen die ik vanavond wil behandelen, en waarvoor Matteüs 28 een goed uitgangspunt is, hebben allemaal te maken met een onderwerp dat ten nauwste in verband staat met het Koninkrijk Gods. En dat is de doop. Vroeger kreeg ik vaak het verwijt dat ik niet over de doop zou durven te praten, maar u ziet, ik durf alles. De reden waarom ik het niet durf is, als ik het al niet zou durven, is dat het vaak aanleiding geeft tot onverkwikkelijke discussies. Er schijnen weinig zaken te zijn waarover mensen, christenen, zich onderling zo kunnen opwinden als over de doop. Onlangs had ik de euvele moed op uitnodiging daarover het een en ander te schrijven in de visie. En daar heb ik nogal wat over te horen gekregen. Waarbij ik moet zeggen dat de grootdopers zich, zich kwalijker uitlieten dan de kleindopers. Fanatieker mag, dat woord wou ik nou juist vermijden. Ik zal u geruststellen, u denkt ik krijg mijn kans nog wel straks bij de vragenbespreking. Ik ga u niet vertellen op welke leeftijd mensen gedoopt moeten worden. Ik ga ook niet vertellen hoeveel water daar aan te pas moet komen. Ik ga ook niet vertellen welke de juiste doopformule is. Hoewel dit een hele aardige suggestie is, hier uit Matteüs 28, vers 19. Ik ga u ook niet vertellen wat de relatie is tussen doop en verbond. Dat zou een echt reformatorisch stokpaardje zijn. Of wat de relatie is tussen de doop en het lichaam van Christus, dat zou een echt baptistisch stokpaardje zijn. U denkt bij uzelf, waar gaat die man het in vredesnaam dan wel over hebben? Wat blijft er nog over? Nou, dat zal u weten. Daar blijft nog heel wat over. Ik wou u de vraag stellen of u wel goed gedoopt bent. Zegt u, nou begint hij weer overnieuw. Nee, ik ga vragen of u goed gedoopt bent, maar niet op welke leeftijd en hoeveel water eraan te pas kwam. Want wat we ook voor verschillen over de doop moeten hebben, ja, ik heb een boekje in mijn hoofd over de doop dat zo bijvoorbeeld zou kunnen leiden, de titel daarvan zou kunnen luiden: een brug over het doopwater. Lijkt je dat wat als titel? Het moet toch mogelijk zijn het met elkaar te hebben over die dingen waar zelfs hervormden en baptisten het over eens zouden kunnen worden. Lijkt misschien niet zoveel, maar het is de moeite waard. In elk geval wil ik vanavond proberen iets te zeggen over de relatie tussen het doop, tussen de doop en het Koninkrijk Gods. En als ik u vraag, bent u goed gedoopt? Dan bedoel ik daarmee, hebt u toen u zich liet dopen of achteraf, als u klein gedoopt bent, hebt u zich achteraf eigenlijk wel gerealiseerd wat voor enorme consequenties die doop heeft? Vooral onze reformatorische broeders en zusters leggen heel graag de nadruk, en dat vind ik erg mooi, op de doopbelofte. Op dat wat God ons belooft. En dat is geweldig veel. Daar komt vanavond ook wel iets van aan het licht. Maar de doop brengt ook geweldige verantwoordelijkheden met zich mee. En als ik u de vraag stel, bent u goed gedoopt, dan bedoel ik vooral, hebben ze u ooit wel verteld, eerlijk verteld, wat er aan uw doop allemaal vast zat. Want je kunt wel erg de nadruk leggen op Gods beloften en op de voorrechten en de zegeningen van de doop. Maar als het over het koninkrijk van God gaat, dan gaat het vooral ook over de verantwoordelijkheden van de doop. De consequenties. Laat ik u dat proberen als volgt duidelijk te maken. Wat de wereld van de Heer Jezus Christus gezien heeft, dat is een mens die mooie idealen heeft verkondigd, maar die niet heeft kunnen waarmaken en tenslotte op vrij jeugdige leeftijd aan zijn idealen is omgekomen. En het laatste wat deze wereld van hem gezien heeft, is dat hij in een graf is gelegd. En daarmee was het helaas uit. De steen sloot zich voor dat graf en daarmee was het verhaal afgelopen. Goed, later zijn discipelen op het idee gekomen dat hij zou zijn opgestaan en die hebben dat overal verkondigd en dat sloeg nog aan ook. Met gevolg dat je vandaag 2 miljard christenen hebt, na 2000 jaar. Maar wij wereldlingen, wij weten dat het afgelopen is met Jezus van Nazareth. Maar op zichzelf is het wel merkwaardig dat daar die 2 miljard christenen zijn. Het zijn wel niet allemaal helemaal christenen zoals wij hier met elkaar het zouden willen zien. Maar bijbelgetrouwe christenen of evangelicale christenen, hoe je het dan willen noemen. Maar ook dat zijn er een hoop. Ik heb me laten vertellen dat evangelicale christenen, en daar horen eigenlijk alle bijbelgetrouwe christenen in Nederland ook bij, in de breedste zin van het woord, dat dat de snelst groeiende religieuze groepering op aarde zou zijn. 800 miljoen pak weg, dat is een heel groot deel. Maar dat is dus heel breed opgevat, daar hoort u ook allemaal bij. Dat begrip, dat is dus niet wat wij vandaag de vrije groep alleen maar noemen, maar ook alle bijbelgetrouwe christenen in de reformatorische kerken horen daarbij. Maar alles bij elkaar is dat wereldwijd de snelst groeiende religieuze stroming. En als ik nou wereldling zou zijn, dan zou ik me daar toch over verbazen. Vooral als ik er eens bij zou zijn wanneer die mensen zich laten dopen. Met excuus voor onze reformatorische broeders en zusters, ik stel me nou toch even zo'n doopsamenkomst bij waarbij mensen zich vrijwillig laten dopen, maar het principe verandert niet als je je kinderen laat dopen, want dan neem je dat besluit voor hen, maar het effect is hetzelfde. Want, en dat zie je natuurlijk vooral mooi als er ondergedompeld wordt, hoewel ook dat geen scheidslijn mag zijn. Maar in ieder geval betuigen die mensen dat zij zich laten dopen tot de dood van Christus. En ook als ze nog heel klein zijn, dan worden ze gedoopt tot de dood van Christus. Dat lezen wij in Romeinen 6, vers 3 en 4. Je zou kunnen zeggen, ze laten zich in het graf van Jezus leggen. Wij zijn met hem begraven door de doop tot de dood. Dat leest u in Romeinen 6 en dat leest u in Kolossen 2. En ook waar ouders dat doen met hun kinderen, moet ik vaak denken aan Jochebed, de vrouw van Amram, die een wiezen kistje maakte en haar baby daarin legde. En dat kind zo toevertrouwde aan de doodsrivier. Maar dat wiezen kistje wijst heen naar Christus. Daar ga ik nog verder niet over uitweiden. Maar waarom zijn er mensen die vrijwillig zeggen, die Jezus die gestorven is en die begraven is, daar wil ik bij horen. Ik wil zelf zo dicht bij hem horen, dat ik mij daarvoor in zijn graf laat leggen. Of, ik vind dat zo geweldig dat mijn kinderen ook daarbij horen, dat ik ze vrijwillig leg in het graf van de Heer Jezus. Wat is dat voor dwaasheid? Waarom doen mensen dat? Als je dat aan ze zou vragen, waarom ze ooit gedoopt zijn, dan zou een antwoord kunnen luiden. Meestal zul je heel andere antwoorden krijgen, dat geef ik eerlijk toe. Maar een antwoord zou kunnen luiden, de reden waarom ik mij in het graf van de Heer Jezus heb laten leggen is, dat het graf van Jezus de enige veilige plaats op aarde is. Want het is de enige plaats op aarde waar het oordeel van God al is uitgewoed. Ik heb met mijn gezin meerdere malen jaren geleden in Zuid-Afrika gelogeerd. Onder andere bij een boer die 5000 schapen en 2000 koeien had. Dat is niet gek, dat kun je in Nederland niet voorstellen. En die had zo verschrikkelijk veel land. Maar wij waren daar dan in de winter, dus in juli, augustus. En als het hard stormde, dan stond hij vaak een beetje angstig voor het raam. Want hij zei, Willem, als er nou een veldbrand komt, gaat alles eraan. Met zo'n harde wind, als er maar ergens een vonkje komt in dat kurkdroge gras. Dat is verschrikkelijk gevaarlijk, want dan regende het daar niet in dat gebied in de winter. Dus alles was kurkdroog. Maar wat hij deed, we hebben dat een keer meegemaakt. En onze jongens waren nog klein, die hebben dapper meegeholpen. Dat is, we gaan zelf stroken grond branden. En hij verbrandde dan zelf, goed gecontroleerd, moest niet te hard waaien, grote stroken land om zijn bezit veilig te stellen. Want als er een veldbrand zou komen, dan zou die veldbrand stilhouden voor die afgebrande stroken. Want waar het vuur al geweest is, daar kan het niet meer komen. En op die manier woonde hij op een beschermd stuk grond. Het vuur kon er niet meer komen, want het vuur was er al geweest. Wij leven in een wereld waar het zwaard van Damocles boven hangt. Dat is het zwaard van het oordeel van God. Heel deze wereld ligt in het boze, zegt Johannes in 1 Johannes 2. Deze wereld is op weg naar het oordeel. Nu is het oordeel over deze wereld, zegt de Heer Jezus profetisch in Johannes 12. Maar er is één plaats op aarde, slechts één, waar het oordeel niet meer kan komen, omdat het daar uitgewoed is. De Heer Jezus heeft voor ons op het kruis dat oordeel gedragen tot in de dood. Daarom niet alleen zijn kruislijden, maar ook zijn begrafenis en zijn opstanding. Dat is samen het complete evangelie, zegt 1 Korinthe 15. Dit is het evangelie waardoor we behouden zijn. Dat Christus is gestorven naar de schriften. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt naar de schriften. En nu voegen wij ons bij Christus in zijn dood. Want het is de enige veilige plaats op aarde. Ik ga u dan kort die twee teksten voorlezen die ik net al genoemd heb. Romeinen 6. Vers 3 en 4. Ik lees uit de Telos-vertaling, dat had ik nog niet gezegd. Of weet u niet, zegt Paulus, dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood. Opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Op dat laatste komen we zo terug. Maar ik lees eerst die andere plaats in Colossense 2. Waar we lezen aan het einde van vers 11, maar het kan ook het begin van vers 12 zijn, dat kan ik niet goed zien. Dat wij met hem begraven zijn in de doop. En dan gaat de tekst verder. In hem, dat is in Christus. Maar je kunt ook vertalen, daarin, dat is in die doop, bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Ten eerste, als je deze plaatsen beschouwt, wij zijn met Christus begraven en dat is symbolisch gebeurd in de doop. De doop is niet een soort geloofsbelijdenis dat ik met Christus gestorven en begraven en opgewekt ben. In de doop zelf gebeurt er iets met je, zij het symbolisch. Heel vaak wordt dat zo gezegd, het is een soort geloofsbelijdenis. En dat is het niet. Het is niet een belijdenis van iets wat met je gebeurd is. Er gebeurt, en ik moet eerlijk zeggen dat reformatorische broeders dat beter begrijpen dan evangelische broeders. Er gebeurt iets met jou in de doop, zij het in symbolische zin. Je belijdt niet dat je met Christus gestorven en begraven en opgewekt bent. Je wordt symbolisch in de doop begraven. In het graf van Jezus gelegd. En waarvoor doen mensen dat? Dat is nou de vraag. Ik zei het al. Omdat daar het oordeel niet meer kan komen. Je identificeert je En als je dat voor je kinderen doet, dan identificeer je die kinderen met de gestorven Christus. Want je weet wie hoort bij de gestorven Christus, die is gevrijwaard van het oordeel. Die kan door het oordeel niet meer getroffen worden. Want Christus onderging zijn sterven en begrafenis, en ook zijn opwekking trouwens, voor anderen. Hij had het voor zichzelf niet nodig. Hij deed het voor alle die met hem daarin vereenzelvigd zouden worden, opdat zij aan de macht van de dood en de zonde ontrukt zouden worden. Dat is zeer belangrijk. Maar het gaat nog verder dan dat. We hebben gelezen dat de Heer Jezus is opgestaan. En tot nu toe, als ik zeg over zijn sterven en zijn begrafenis en zijn opstanding, dan heb ik nog niets gezegd over het Koninkrijk Gods. Maar nu komt het. Hij is opgestaan, dat heeft ook enorme betekenis, daar komen we nog wel even op terug misschien. Want dat betekent dat wij nu achter de opgestane Heer aanwandelen, zoals het hier staat, in nieuwheid van leven, een nieuwe levensstijl, in het teken van de opgestane Heer, achter hem aan. Wat de wereld ziet is dat we met Christus in het graf gelegd worden, maar wat de wereld niet ziet, dat is dat Jezus is opgewekt en dat onze verrijzenis uit het watergraf betekent dat wij nu ook achter de opgewekte Heer aanwandelen in een nieuw soort leven, gekenmerkt door zijn opstandingskracht. Maar het gaat verder. Jezus is ook verhoogd aan de rechterhand van God en nou zijn wij bij het Koninkrijk Gods. Toen we het destijds hadden, dat is alweer een aantal maanden geleden, over het Matthäus-evangelie, heb ik ook kort naar deze tekst verwezen in Matthäus 28. En we gaan nu enkele teksten in de brieven zien die datzelfde zeggen. Maar nog even Matthäus 28. Het geweldige belang daarvan is dat de Heer Jezus zich daar voorstelt als de koning. Dat doet hij in het hele evangelie. Het is het evangelie van Jezus als koning en Messias. Maar hij is niet alleen maar koning over Sion, hij is koning over de ganse schepping. Mij is gegeven alle macht, dat betekent alle gezag, alle bevoegdheid. God heeft hem dat gegeven, dat gezag en die bevoegdheid, over de hemel en over de aarde. En dan staat er, gaat dan heen. De NBV zegt, ga dus op weg. Dat dus betekent, in het licht van het feit dat ik de grote koning ben die over alle dingen regeert. Ga dan heen en maak in het licht van dat feit alle volken tot discipelen. En hoe doe je dat? Dat doe je door ze te dopen en door ze te onderwijzen. Niet andersom. Sommige mensen onderwijzen hun dopelingen zo lang dat ze al bijna van middelbare leeftijd zijn als ze eindelijk gedoopt worden. Dit is de volgorde. Dopen en onderwijzen. Dopen en onderwijzen. Hoe wordt iemand een discipel van de Heer Jezus? Dat begint als hij uit het doopwater opstapt. Daarom moet het ook zo vroeg mogelijk gebeuren. Als hij uit het doopwater opreist en achter de Heer Jezus aan gaat wandelen. En hoe doet hij dat, dat wandelen achter de Heer Jezus? Nou, dat moet je hem onderwijzen. Hen dopend en hen lerend te bewaren al wat ik u geboden heb. Vertel ze dus wat de weg van een christen is. Leg ze dat uit. Maar let erop hoe de doop hier in verband wordt gebracht met de verheerlijkte Heer. Daarom zeg ik, de doop is, en dat zullen we direct nog verder zien in andere schriftplaatsen, een koninkrijksthema. Want ik zal u vertellen, dit is nou precies het geheim van de dopeling. Als je me zou vragen, waarom ben jij gedoopt? Dan zou hij kunnen zeggen, de wereld ziet alleen maar de gestorven Christus en zijn graf. Maar het geheim is dat Christus is opgestaan en dat hij troont boven alle machten. Boven de hemel en de aarde. En dat hij alle gezag heeft. Dat heeft enorme consequenties, dat gaan we direct zien. Maar eerst wil ik dit feit onderstrepen, want er zijn maar liefst 4 schriftplaatsen. 1 uit Matthäus, 1 uit Handelingen, 2 uit de brieven. Die de doop rechtstreeks in verband brengen met de verheerlijkte Christus in de hemel die alle macht heeft. Dat wil zeggen, de dopeling wordt verbonden met Christus als de grote triomfator. Verbonden met de koning in heerlijkheid. De tweede plaats, ik heb het nou net in Matthäus gelezen, de tweede schriftplaats is in Handelingen 2. Dat hebben we destijds toen we het over Handelingen hadden al even gezien. Maar ik noem het nu even voor de volledigheid. Vers 36. Daar komt Petrus aan het einde van zijn evangelisatietoespraak op die Pinksterdag. En dan zegt hij, laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Vers 23 zegt hij, het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God gebeurd. Het is God niet uit de hand gelopen, hij wist wat er zou gaan gebeuren. God heeft het zelfs allemaal zo bedoeld en gepland. Maar dat verandert niets aan jullie verantwoordelijkheid, want jullie hebben hem aan de handen van wettelozen overgeleverd. En zodat hij om het leven is gebracht. Maar het was allemaal tegelijkertijd binnen Gods raad zo besloten. En daarom heeft God hem niet in de dood gelaten, maar hem opgewekt. En zoals hier staat, hem tot Heer en tot Messias gesteld. Je moet je voorstellen, als die mensen dat horen, dan zeggen ze, dat is verschrikkelijk. Wij hebben hem om het leven gebracht, die door God op de hoogste plaats is gesteld. Wat moeten wij in vredesnaam doen? En dan zegt hij, bekeer je. Dat wil zeggen, neem de Heer Jezus aan en laat je dopen. En dan laten zich 3000 mensen dopen op die dag. En hij zegt ook, laat u redden, dat vindt u in vers 40, laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Er zit iets arrogants in de doop. Door de doop neem je afscheid van de wereld waarin je bent. Je zegt door de doop, bij die wereld wil ik niet meer horen. Dat klinkt nogal eigenwijs. Ik wil daar niet meer, in de eerste plaats om lijfsbehoud, het oordeel van God rust daarop. Maar we zullen straks ook zien, die wereld, haar levensstijl, daar wil ik niet meer bij horen, daar wil ik niet meer aan meedoen. Het geldt niet alleen maar voor de Joden die Christus verworpen hebben in Handelingen 2, dat zij een verkeerd geslacht zijn. Paulus zegt van de gelovigen uit de volken in Filippenzen 2, dat zij leven te midden van een krom en verdraaid geslacht. Door de doop keer je die wereld de rug toe. Dat heeft als consequentie dat de wereld dan ook haar rug naar jou toekeert. En dat betekent vervolging en verdrukking. Dat zullen we ook zien. Maar je neemt afscheid van deze wereld. Door de doop wordt praktisch waar wat er in Galaten 6 vers 14 staat. De wereld is voor mij gekruisigd. En ik ben voor de wereld gekruisigd. Wij beschouwen elkaar als dood. Die wereld heeft voor mij afgedaan. Maar ook ik heb voor die wereld afgedaan. En nogmaals komt dan de dringende vraag, waarom doen mensen zoiets? Zo zich distancieren van de wereld. En het geheim is om aan het oordeel te ontkomen, maar ook vooral veel positiever, om verbonden te zijn met hem die het middelpunt vormt van een andere wereld. Een nieuwe wereld. Om verbonden te worden met hem die gesteld is boven alle overheden, krachten en machten. In Kolossen 2 is dat een heel mooie link die Paulus legt. Door aan de ene kant te wijzen op Christus van wie hij zegt in hoofdstuk 2 vers 9. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent voleindigd in hem die het hoofd is, daar hebt u het, van alle overheid en gezag. Christus die het hoofd is van alle overheid en gezag. Dat de overheden en machten zijn in het Nieuwe Testament soms de aardse overheden, maar meestal de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Maakt niet uit of het nu de aardse of de geestelijke machten zijn, Christus is boven al die machten gesteld. En er staat nog sterker in vers 14 dat God door het werk van Christus aan het kruis over de overheden, dat staat in vers 15 dan vervolgens, over de overheden en machten heeft getriomfeerd. Hij heeft ze ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. De machten zijn verslagen op het kruis. En Christus is hoog boven al die machten verheven. En precies daartussenin wordt over de doop gesproken. We hebben een geestelijke besnijdenis ondergaan, zegt vers 11, in onze bekering. En dat wordt praktisch zichtbaar gemaakt door die doop, met hem begraven in de doop, waarin we ook zijn opgewekt door het geloof in de werking van God. Wat is die werking van God? Hij heeft Christus opgewekt, hij heeft Christus verhoogd aan zijn rechterhand. En door de doop wordt de mens geïdentificeerd, vereenzelvigd, verbonden, geassocieerd met die gestorven en opgewekte en verheerlijkte Christus. Dat is het geheim van de doopeling. Terwijl de wereld gezien heeft dat Jezus in de graf is gelegd en daarmee uit, de steen is voor hem gerold, verder niks, zegt de doopeling, ja, maar ik weet iets wat jij niet weet, zegt hij tegen de wereldling. Ik weet dat Jezus leeft en ik weet dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En ik ben zo verstandig om de goede kant te kiezen. Tegenover de wereld, die denkt dat zij alle macht heeft, dat zij haar eigen zaken kan regelen en dat zij de toekomst kan beheersen, terwijl ze niet weet dat het zwaard van Gods oordeel boven haar hangt. Tegenover die wereld zeg ik, jullie vergissen je, jullie gaan het oordeel tegemoet. Maar Christus is de grote triomfator. Wij kiezen tijdig de goede kant, de kant van de overwinnaar. Ten slotte in 1 Petrus 3, om nou ook eens wat anders dan de brieven van Paulus erbij te betrekken. In 1 Petrus 3 spreekt Petrus over de zondvloed. En hij zegt, die zondvloed deed iets merkwaardigs, ik geef het nou vrij weer. Die nam Noach en zijn familie en bracht hem van de oude aarde, waarover het oordeel van God hing en gekomen is, over naar een nieuwe aarde. Hij ging als het ware door de wateren van de zondvloed heen, van die oude aarde naar een nieuwe aarde, een gereinigde aarde die aan God werd toegewijd door het offer dat gebracht werd. En dan zegt hij, die zondvloed vertoont een parallel met de doop. Want de doop doet precies hetzelfde. Die brengt ons over van een terrein van het oordeel van God, van de zonde van de mens en het oordeel van God, en brengt ons als het ware symbolisch door de wateren heen op een nieuw terrein. Een terrein waar Christus regeert. En waar dus ook mensen leven onder heel andere omstandigheden. Waar mensen leven in overeenstemming met de opgewekte Christus. Waar ze zijn geboden onderhouden. Waar ze wandelen naar zijn regels. Waar de liefde heerst en niet de haat. Waar het licht regeert en niet de duisternis. Waar het leven regeert en niet de dood. Een nieuw terrein. En hij zegt van die doop, in vers 21, dit behoudt nu ook u, dubbele punt, het tegenbeeld, de doop, die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees, het is maar niet een gewoon bad, maar een vraag voor God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die, en nou komt het wat ik bedoel, die aan Gods rechterhand is, heen gegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Dus als je gedoopt wordt, verlaat je die oude aarde. Daar wil je niks meer mee te maken hebben. En dat is maar goed ook, want het oordeel van God rust daarop. En je gaat over naar een nieuwe wereld. En in die nieuwe wereld, daar ben je in het Koninkrijk Gods. Daar regeert Christus. Hij die boven alle machten en krachten gesteld is, aan wie alle engelen zijn onderworpen, aan hem onderwerp ook jij je. Vrijwillig. En je zegt, Heer, hier ben ik. In deze nieuwe wereld wil ik leven volgens uw regels. U bent de koning, wij zijn uw onderdanen, wij aanvaarden uw heerschappij. Vrijwillig stellen we ons onder die heerschappij, u hebt het maar voor het zeggen. Wij schikken ons naar uw geboden. Want we hebben het gezien, dat is wat de koning heeft opgedragen. Doop ze en onderwijs ze mijn geboden. Vier schriftplaatsen die ons laten zien dat de doop mij symbolisch verbindt met de triomferende Heer. En dat betekent dat ook ik daardoor en u daardoor tot triomfator wordt. Want u staat aan de winnende kant. U staat aan de winnende kant. De verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog, dat waren die mensen die niet wilden geloven dat de bezetter het laatste woord zou hebben en zou zegevieren. Dat waren de mensen die ervan overtuigd waren dat uiteindelijk de goede krachten zouden zegevieren en die er alles aan deden om die goede krachten te bevorderen. Soms moet hun taak wel wanhopig geschenen hebben. Het duurde ook maar liefst 5 jaar totdat dat gebeurde wat zij al die tijd hadden geweten diep in hun hart. Het goede zal het kwade overwinnen. En tenslotte werd die bezetter verdreven en zegevierde weer het goede. En kwam ook de regerende vorst, dat was in ons geval dan een vorstin, die kwam voor het, en die kwam weer op de troon. En dat hebben ze altijd geweten, daar werkte ze voor. Ze kwam trouwens, voor het eerst zetten ze weer voet aan land in Ede. Wisten jullie dat? Maar dan E-E-D-E in Zeeuws-Vlaanderen, dat is wat anders. Daar kwam ze voor het eerst weer Nederland binnen, bij Aardenburg. En die verzetsmensen, die wisten dat al die tijd. Wij staan aan de goede kant, wij vechten voor de goede zaak. Maar er zat nog iets achter, die verzetsmensen liepen geweldige risico's. Vele van hen zijn opgepakt en gefusilleerd. Vele van hen hebben het leven gelaten onder de meest verschrikkelijke omstandigheden, in gevangenissen, in concentratiekampen. Nou kom ik terug op de vraag aan het begin. Hebben ze u wel eerlijk verteld wat u te wachten stond als u zich liet dopen? En hebt u uw kinderen toen ze ouder werden wel eerlijk verteld wat hun te wachten stond? Wat u hun had aangedaan door ze te dopen? Mag ik het eens even voor deze keer zo uitdrukken? Want aan de ene kant zijn we met de triomfator verbonden, ja. Maar de triomfator is in de hemel en wij zijn nog op aarde. En hij heeft er zelf geen doekjes om gewonden. Hij heeft dat heel eerlijk gezegd. Hij heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie ook vervolgen, Johannes 15. Heel ronduit. Hij heeft gezegd van zijn lichamelijke dood die hij op het kruis zou sterven, ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe benauwd het mij totdat het volbracht is. In Lucas 12. De doop spreekt van de dood. Hij noemt daar zijn eigen dood een doop. Zoals wij gedoopt worden tot de dood van Christus. Maar dat niet alleen. Als wij de wereld terug toekeren, zei ik straks al, dan moeten we erop rekenen dat de wereld ons haar rug toekeert. En dat zij met al die dopelingen dus niets meer te maken wil hebben. Wij staan aan de winnende kant, dat wisten die verzetsmensen 5 jaar lang. Maar velen van hen hebben het leven gelaten. Dat moet je er wel bij vertellen. Als iemand gedoopt wordt, dan breng je hem vervolgens onder de geboden van de Heer Jezus. Je wordt niet goedkoop gedoopt. Het betekent wel dat je daarmee onder de geboden van Christus wordt gebracht. Dat is het eerste. En dat ziet de hele wereld en dat vinden ze niet zo fijn. Dat hebben we in Matthäus gezien. In Romeinen 6 hebben we gezien, denk erom, bij de doop hoort een nieuwe levensstijl. Hebben ze dat verteld van tevoren? Of hebben ze de doop alleen maar verbonden met het feit dat het zo heerlijk is dat u nou straks naar de hemel mag gaan enzovoort? Ik zou niet weten wat de doop met de hemel te maken heeft. Hoe mag ik het nou eens even heel zwart-wit stellen? Ik zou het echt niet weten. Maar ik weet wel wat de doop met deze aarde te maken heeft. Met het koninkrijk Gods. Als u wist dat u morgen zou sterven, hoeft u echt vandaag niet meer gedoopt te worden als u nog ongedoopt bent. Net als die moorden aan het kruis, nergens meer voor nodig. Want die doop is het begin van uw weg op aarde. Wandelen in nieuwheid des levens, Romeinen 6. Wandelen onder de geboden van Christus, Matthäus 28. Galaten 3 vers 27, toen gij gedoopt werd, hebt gij Christus aangedaan. De doop, of je nou groot of klein gedoopt bent, met veel of met weinig water gedoopt bent, maar de doop betekende dat jij met Christus bekleed bent. Dat moet dan wel gezien worden. Want het is een symbolische handeling, maar het moet heel letterlijk en geestelijk waargemaakt worden. Met Christus bekleed. Dat betekent voor deze wereld bekleed worden met hem die deze wereld verworpen heeft. Die deze wereld naar een kruis heeft gebracht. Als jij dan zegt, ja maar met die Christus wil ik bekleed worden, dan betekent dat dat je voor deze wereld er net zo min nog bij hoort als die Christus. En dat ze in principe met jou hetzelfde doen. Want Paulus schrijft aan Timotheus, alle die godvruchtig willen wandelen zullen vervolgd worden. Dat hoort erbij. Als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat wil zeggen, zullen wij straks delen in zijn koninklijke heerschappij, waar we het de volgende keer over hopen te hebben. Maar dan eerst lijden met Christus. Diegenen die uiteindelijk zegen vieren in Openbaring, dat zijn vooral de martelaren die hun leven voor Christus geven. Dat worden de overwinnaars genoemd. Triomfatoren heb ik ons ook genoemd. Hè? Wij zullen met Christus triomferen. Nou, in het boek Openbaring zijn degenen die overwinnen, degenen die onthoofd worden om hun getuigenis voor Jezus. Het woord getuige in het Grieks is martus, waar ons woord martelaar van afgeleid is. Dat stamt nog aan een tijd dat een getuige in het algemeen ervan kon uitgaan dat hij zijn getuigenis met zijn bloed kon bezegelen. Als een Arabier in Saoedi-Arabië de heer Jezus aanneemt en zich laat dopen, kan hij erop rekenen dat hij binnen een week vermoord wordt. Zo letterlijk is het daar. Hebben ze u dat verteld toen u gedoopt werd? We hebben ze alleen maar een feest gevierd. Zo fijn was dat u nou ook bij de heer Jezus hoorde en dat u ook naar de hemel ging. Dat hebben u vals voorgelicht. Ze hebben u niet eerlijk verteld waar het op aankwam. Ze hebben u gezegd, nou, je mag wel meedoen, maar het betekent wel dat je met ons de vervolgingen en de verdrukkingen gaat delen. Want iedereen die consequent in nieuwheid des levens wandelt, iedereen die consequent door de doop Christus heeft aangedaan, iedereen die consequent de geboden van Jezus gaat volgen, daarvoor is in deze wereld geen plek. Heb je ze dat verteld? Het hoort er wel bij. Ga eens met me mee naar 1 Korinthe 10, waar Paulus op een heel merkwaardige wijze over de doop spreekt. Heel bijzonder. Hij vergelijkt die toestand in Korinthe met de toestand in Israël. En de doortocht door de Rode Zee vergelijkt hij met de doop. We hebben net gezien dat Petrus de zondvloed met de doop vergelijkt. En nu vergelijkt Paulus de doortocht door de Schelfzee met de doop. 10 vers 1. Ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heen gegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Die zee, die doortocht, die wolk is de wolkkolom die voor hen uittrok. De zee was hun doopwater. Ze werden niet tot Jezus gedoopt, maar ze werden tot Mozes gedoopt. Allen aten ze dezelfde geestelijk voedsel, ze dronken alle dezelfde geestelijke drank. En dan staat er in vers 5, waarin de meesten van hen had God geen welgevallen, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben. Paulus zegt, die Israëlieten waren ook gedoopt, gingen ook door het water heen, ze werden tot Mozes gedoopt. Waarom lieten ze zich dopen? Omdat ze ontzettend graag Egypte wilden verlaten, heb ik straks gezegd. De wereld ligt onder het oordeel. De wereld betekent ook de slavernij van de zonde. De wereld betekent een plaats, als je het eenmaal gezien hebt door de Heilige Geest, een plaats die je zo gauw mogelijk wil verlaten. En dat doe je symbolisch door de doop. Ze waren dolblij dat ze uit die slavernij waren, weg waren. En dat ze verlost waren. Maar toen ze aan de andere kant van het doopwater terechtkwamen, waren ze bepaald niet in het beloofde land aangekomen. Hebben ze u dat eerlijk verteld? Dat de doop je bepaald niet in het beloofde land brengt, hoor. De doop brengt je in de woestijn. Jazeker, je gaat achter Mozes aan. Dat betekent je komt onherroepelijk in het beloofde land. Absoluut, die belofte ligt er. Maar hebben ze u ook verteld dat het wel eens 40 jaar kan duren? Hebben ze u verteld dat er in de woestijn wilde vurige slangen zijn en andere schorpioenen, zoals Mozes in Deuteronomium zegt? Dat je daar Amalekieten hebt, dat je daar rovers hebt, Midianieten, ernstige verzoekingen, dat er soms zelfs profeten ingehuurd worden om je te vervloeken en weet ik het allemaal wat voor nare dingen. Zijn er voor dat je voor de Rode Zee staat? Dan moeten ze je wel eerlijk vertellen, wat wil je in Egypte blijven, dan heb je al die narigheden van de woestijn niet. Of de woestijn in, dan ben je verlost uit Egypte. Maar dan moet je je wel geestelijk voorbereiden op wat je daar in de woestijn allemaal te wachten staat. De dood brengt je niet in de hemel. Iemand op zijn sterfbed dopen zie ik als volstrekt zinloos. De dood brengt je in 40 jaren woestijn. En weet je wat daar kan gebeuren, wat hier staat? In de meeste van hen had God geen welgevallen, want al die dopelingen die kwamen om, die hielden het niet vol. Die vonden het wel fijn dat ze weg waren uit Egypte. Nou, dat zelfs dat. Als het even moeilijk begint te worden, zeggen ze, waren we maar in Egypte gebleven. Net kleine kinderen. Waren we maar in Egypte gebleven, daar hadden we niet van dan praten ze niet over die slavernij. Daar hadden ze van die lekkere vleespotten, zeg. Weet je, van die uien en die knoflook en die meloenen. In Egypte, dat nog eens een tijd, joh. Die vleespotten zie ik nog voor je. En nu zitten we in die woestijn en hier is het allemaal zwaar en moeilijk. En elke ochtend datzelfde manna. En ja. Toen zij gedoopt werden, wisten ze niet waar ze aan begonnen. Hebben ze het u goed verteld? Anders vertellen wij het elkaar vanavond. De dood brengt je in de woestijn. Goed, je wandelt daar achter de Heer Jezus aan. Ja, maar de geestelijke machten vinden dat niet fijn. Goed, u bent verbonden met hem die boven alle geestelijke machten staan. Maar ze zijn nog niet definitief uitgeschakeld. U bent verbonden met hem die de zonde heeft teniet gedaan. Maar de zonde als geestelijke macht is nog echt niet definitief afgeschaft. Dat is wat we eerder gezien hebben met het Koninkrijk Gods. De spanning tussen het nu reeds en het nog niet. In vogelvlucht Romeinen 6 zegt dat Christus op het kruis de zonde heeft teniet gedaan. Maar pas aan het einde der tijden wordt de zonde uit de kosmos afgeschaft, zoals Johannes de Doper zegt. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat is nou nog niet. De Heer Jezus zegt, Johannes 16, ik heb de wereld overwonnen. Verleden tijd. Dat heeft hij op het kruis gedaan. Maar intussen is de wereld nog steeds een levend grote macht. En worden we gewaarschuwd tegen de verzoekingen, verlokkingen en verleidingen van die wereld in 1 Johannes 2. Want pas aan het einde gaat die wereld ten onder. En zo is het ook met Satan. Hebreeën 2 vers 14 zegt letterlijk, de duivel is op het kruis teniet gedaan. Maar intussen gaat hij nog mooi rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hij heeft een bijzondere appetijt voor christenen. Als hij christenen kan vloeren, en zo komt Amalek in de woestijn op ons af, valt ons aan met name in onze zwakke plek, in de achterhoede, waar we het kwetsbaarste zijn. Wij zijn verbonden met hem die de overwinning heeft behaald over de zonde, over de dood, over de wereld, over de Satan. En elke dag worden wij ermee geconfronteerd in de woestijn van het leven, dat de zonde nog een realiteit is en de dood nog een realiteit en de wereld nog en de Satan nog. Dat is de spanning van het Koninkrijk Gods. Christus zegeviert over alle machten, maar wij hebben nog elke dag met ze te maken. Christus heeft overwinning behaald. Dat is voor ons de garantie dat wij die ook behalen. De verzetsmensen zagen enorm uit naar de bevrijding. Maar zelfs een week of een dag voor de bevrijding, 5 mei 1945, kwamen er nog verzetsmensen om het leven. En zo staan wij voortdurend in de strijd. We hadden straks even over 1 Petrus 3. En het is heel merkwaardig dat Petrus dan onmiddellijk zegt in hoofdstuk 4, daar Christus dus in het vlees geleden heeft, dat is dus gewoon de voortzetting van de tekst, moet u zich ook met dezelfde gedachte wapenen. Want wie in het vlees leidt, heeft afgedaan met de zonde. Om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God. Want de voorbijgegane tijd is genoeg geweest om de wil van de volken te volbrengen. Door te wandelen in losbandigheden, begeerte, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdadige afgoderijen. Ze vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meestort in dezelfde uitspatting van liederlijkheid. Ja, dan zegt u, ja, maar ik ben gedoopt. En die doop is als een grote scheidsmuur tussen jullie en mij. Door de doop hoor ik niet meer bij jullie. Ja, dat is harde taal. Maar meestal zeggen we het ook niet zo. Maar komt er wel op neer hoor. Als je het goed zou willen zeggen, dan zou je moeten zeggen, ja, in feite hoor ik niet bij jullie. We werken hier voor dezelfde baas. We wonen hier in dezelfde straat. We nemen deel aan hetzelfde verkeer. We nemen deel aan hetzelfde bank en wezen en we betalen belastingen. We krijgen een paspoort bij dezelfde instantie. Maar in alle dingen waar het werkelijk om gaat, hoor ik niet meer bij jullie. Hoor ik niet meer bij deze wereld, maar bij de wereld van God. Bij de wereld van Christus. Daar gelden totaal andere principes. Jullie vinden het doodnormaal om de wil van het vlees te doen. Maar Petrus zegt heel nuttig, wat jullie betreft, dat is nou mooi genoeg geweest. Het heeft lang genoeg geduurd. Vanaf dat jullie gedoopt zijn, want ik zeg nogmaals, dit is direct in aansluiting bij wat hij zegt over de doop. Vanaf dat jullie gedoopt zijn, geeft dat geen pas meer. De doop heeft consequenties. Dus je dat vertelt toen je gedoopt bent? Dat het nou afgelopen moet zijn met de zonde? Ja, we vallen allemaal nog wel eens in de zonde, daar gaat het niet om. Als je maar weer overeind krabbelt, daar gaat het om. Want principieel hebben we afgedaan met de zonde. De doop brengt een enorme scheiding teweeg hoor. Ik denk dat heel veel christenen zich dat veel te weinig realiseren. Het doopwater staat figuurlijk tussen ons en deze wereld. Tussen twee rijken. Het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. Het rijk van de Satan en het koninkrijk Gods. Het rijk van de haat en het rijk van de liefde. Het rijk van de dood en het rijk van het leven. De doop is symbolisch de grote scheidslijn. Wat je geloof betreft, dat is een zaak tussen jou en God. Dat is een persoonlijke zaak. Maar wat jouw plaats in de wereld betreft, is het de doop. Daar horen die twee ook, zijn ze twee kanten van dezelfde medaille. Wie klein gedoopt is, moet nog wel tot bekering komen. Wie bekeerd is, moet wel gedoopt worden. We gaan niet over de volgorde hebben vanavond. Maar ze horen wel bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Een doop zonder bekering is een hol vat. Maar een bekering zonder doop ook. En ik sta wel eens ervan te kijken, als ik toch deze praktische opmerking mag maken, hoe in sommige kringen, sommige jongelui al jaren deelnemen aan het avondmaal, jaren actief zijn in allerlei geestelijke activiteiten en nog steeds niet gedoopt zijn. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja, dat komt wel een keer. Elke dag dat je er langer over doet, krijgt die doop minder waarde. Want die doop staat aan het begin van jouw christelijke wandel. En als je al jaren als christen wandelt en getuigt en meedoet in christelijke activiteiten, je bent nog steeds niet gedoopt, dan vraag ik mijn vredesnaam hoe je het christelijk huis binnengekomen bent, blijkbaar via het raam. En zo krijg je ook de indruk bij sommige christenen, die zich op gevorderde leeftijd laten dopen, die gaan eerst weer via het raam naar buiten om dan vervolgens keurig via de deur binnen te komen. De doop staat aan het begin van het christenleven. Eerst dopen, dan onderwijzen in de waarheid van God, in de geboden van de Heer Jezus. De doop staat ook aan het begin van de strijd. We hadden een oude broeder die zei altijd, als je druipend aan het buiten, op het randje van de doopvond stond, welkom in de strijd. Kijk, die wond er geen doekjes om. Die zei niet, gefeliciteerd jongen, je hebt de hemel al bijna in je zak. Die zei, welkom in de strijd. Nou gaat het beginnen, vriend. Ga maar vertellen op school dat je door de doop nou niet meer bij de wereld hoort. Ga maar vertellen aan je collega's. Welkom in de strijd. De strijd tegen de zonde. Je hebt niks meer met de wereld van doen. De strijd tegen de wereld zou je ook zo als zodanig kunnen zeggen. Dat verkeerde geslacht, weet u waar we het over hadden? Dat verkeerde geslacht. In de Kolossenbrief wordt het zo voorgesteld. Dat is de wereld niet alleen maar van de liederlijkheid, wat Petrus het over heeft. Maar dat is ook de wereld van allerlei ideologieën, filosofieën. Die uit het menselijk brein zijn voortgekomen. Ook tradities van mensen. Godsdienstige traditie. Het is ook de wereld van de valse godsdienstigheid zonder Christus. Die wereld hebben we ook verlaten. Niet alleen maar de wereld van de liederlijke zondigheid. Maar ook de wereld van alle denkbeelden. Van alle tradities. Van alle soorten van godsdiensten buiten Christus. Om. Dat hebben we ook allemaal achter ons gelaten. Dat is meer het insteek in Kolossen 2. Mag ik u eens meenemen naar de moeilijkste tekst over de doop? Ik dacht, kom, we werken ons langzaam op om tenslotte bij die tekst uit te komen. Dat is de moeilijkste tekst, die staat in 1 Korinthe 15, vers 29. Er zijn ongeveer 40 verklaringen van die tekst. Dus u bocht wel enorm dat u vanavond de goede verklaring krijgt te horen. 40 uitleggingen. Ik bedoel dat met de nodige zelfspot hoor, maakt u zich maar geen zorgen. 1 Korinthe 15 vers 29. Wat zullen anders zij doen die voor de doden worden gedoopt, als doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan voor hen gedoopt? Waarom zijn ook wij ieder uur in gevaar? Ik sterf dagelijks, zoals ik betuig bij uw roembroeders, die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Ik heb nog even doorgelezen, omdat ik denk dat die volgende vers ons helpen om te begrijpen wat dat betekent. Voor de doden gedoopt. Het feit dat de mormonen proberen van alle geslachtsregisters op aarde kopieën te krijgen, is gebaseerd omdat zij een van die andere 39 uitleggingen koesteren. Namelijk alsof je voor mensen die al gestorven zijn en nog nooit gedoopt zijn geweest in hun leven, je plaatsvervangend zou kunnen laten dopen, zodat die mensen alsnog naar de hemel gaan. Daarvoor moet je dan wel weten wie die mensen zijn. Vandaar dat ze kopieën aangelegd hebben van al die mensen van al die geslachtsregisters, van al die kerkelijke registers en burgerlijke standregisters. Dat is een miljoenenproject. Allemaal gebaseerd op de valse uitleg van deze tekst. Nou, ik zal een beetje bescheidener worden. Ik zal u een uitleg geven van deze tekst die prachtig past bij wat ik vanavond aan het zeggen ben. En dan moet u maar kijken of u nog een mooiere hebt. Stel eens voor, een strijdend leger. Twee, zoals dat eigenlijk tot in de 20e eeuw nog zo gegaan is. Als twee legermachten op elkaar botsen. De slagorden op elkaar stuiten. Aan beide kanten stormen die voorste linies op elkaar af. En daar vallen vele, vele doden en gewonden. Er wordt nog niet meer geschoten, er wordt alleen maar gestoken met de bajonetten. En vroeger was dat met de speer of met het zwaard. En jij bent in de tweede of in de derde linie. En je ziet hoe die voorste linie bijna grotendeels neergemaaid wordt. Je eerste gedachte is omdraaien en wegrennen. Want je weet, dit zal mij waarschijnlijk ook overkomen. Maar je bent goed getraind. Je bent erop getraind om te weten wat je moet doen. En jij neemt de plaats in van die gestorvenen, die gesneuvelden. Met het risico dat jij nu ook in de strijd zult omkomen. Voor de doden gedoopt worden betekent in plaats van de doden gedoopt worden. Zoals de voetnoot in de Telersvertaling ook zegt. In plaats van de doden gedoopt worden. Die doden zijn de christenen die ons zijn voorgegaan. En wij kunnen nu zeggen 2000 jaar lang zijn vele christenen ons voorgegaan. En vele van hen zijn gestorven in de strijd. Weet u in welke eeuw de meeste christenen zijn omgekomen? In de 20e eeuw. Ik heb mij laten vertellen zo'n 160.000 christenen gemiddeld per jaar. En dat gaat natuurlijk nou nog steeds zo door. Vele, vele zijn omgekomen. Waarom zijn er elke keer weer mensen die zich in plaats van die gesneuvelden laten dopen om hun plekken in te nemen? En om die slaglinies weer op te vullen. Waarom doe je dat? Waarom doen letterlijke soldaten dat? Omdat ze geloven dat door de massa procentsgewijs wel velen zullen sterven. Maar je hoopt toch dat de druk zo groot zal blijven dat tenslotte de andere partij terugwijkt en op de loop gaat. Want je gelooft vurig in de overwinning. Op het moment dat de soldaten daar niet meer in geloven, vechten ze zich dood als ze daar speciale eer bij inleggen of ze vluchten. Maar als ze elke keer weer die slaglinies opvullen, gaan staan op de plekken waar de gesneuvelden zojuist gevallen zijn, dan is dat omdat ze geloven in de overwinning. Als je niet in de opstanding gelooft, zegt Paulus, waarvan zou je dan laten dopen? Dan is met de dood alles uit. Dan klamp je je aan het leven vast. Dan laat je je toch niet dopen met het gevolg dat jij net als zoveel andere christenen ook zult sterven en omkomen in de oorlog. Waarom gaat die geestelijke strijd nu al 2000 jaar door? Waarom is er elke keer weer een generatie waarin zoveel gesneuvelden zijn en er komt een nieuwe generatie die door de doop de plekken van de gesneuvelden innemen? En nu in de strijd gaan. En doorgaan en doorgaan. Terwijl ze weten dat ze ook tot die 160.000 zouden kunnen behoren die in 2005 omkomen. Waarom gaan ze maar door? Omdat ze heilig geloven in de overwinning. En waarom geloven ze daar zo heilig in? Omdat ze weet hebben van de overwinnaar. Die zit aan Gods rechterhand. En die zal wederkomen. En het oordeel zal vellen, maar ook zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten. Daarom gaan ze door. Omdat ze geloven in de opstanding. Dat is het thema van 1 Korinthe 15. Omdat ze geloven in de triomferende Messias. Is dat niet geweldig? Er is nog steeds strijd gaande. Een strijd tegen de geestelijke machten. Waarom gaan we door in die strijd? Hoewel we weten dat we tegen hen zouden kunnen omkomen. Omdat we, zoals we de volgende keer in het boek Openbaring hopen te zien, juist degene die omkomen, de eigenlijke overwinnaars worden genoemd. Door de opstanding delen ze met Christus in zijn rijk, in zijn overwinning. Uiteindelijk zal het rijk van Christus zegevieren. Wij zijn die verzetsbeweging. hier op aarde. Wij kunnen de overwinning niet behalen, zoals de ondergrondse beweging in de Tweede Wereldoorlog het tegen de bezettingsmacht niet kon opnemen. Dat wil zeggen, ze konden die macht niet verdrijven. Kunnen wij ook niet. Wij kunnen de vreemde machten niet verdrijven. Maar we kunnen ze wel rake klappen uitdelen. We kunnen het die machten wel moeilijk maken. We kunnen ons wel krachtig verweren. En we kunnen vooral ook heel veel mensen uit de greep van die machten trekken om ze aan onze kant te krijgen. De kant van Christus. Maar we doen het uiteindelijk omdat we weten, die strijd duurt niet eeuwig. Eens komt Christus en zal hij zegen vieren. En dat is geen 5 jaar, dat is nu al bijna 2000 jaar. De strijd gaat door. En elke keer komen er nieuwe mensen. Die de plaats van de gesneuvelden innemen. En doorgaan, doorgaan. Tot de dag van de overwinning. Tot de dag dat wij zullen zegen vieren. En de strijders, zoals 1 Korinthe 4, 1 Thessalonicense 4 beschrijft, opgenomen worden om met de Heer te zijn. En met de Heer te verschijnen hier op aarde en zijn regering aan te vatten. Dat hopen we de volgende maal met elkaar te overdenken. God zegene zijn woord.